Daar vaart een scheepje op de grote zee. Roeiers roeien het scheepje verder en verder. In het scheepje lag allemaal koopwaar, kisten en zakken vol. Er waren matrozen aan boord en slaven en passagiers. En onder die passagiers waren drie Joodse mannen. Eenvoudige, gewone mannen. Ja, juist zij hadden een hele grote schat met zich meegenomen. De koopmannen keken over het water de verte in en dachten aan de grote winst die ze zouden maken in de vreemde landen. En ze dachten aan al het geld dat ze zouden verdienen. Zij dachten aan wat ze zouden krijgen. Maar die drie Joodse mannen, die dachten aan wat ze zouden geven. Aan wat ze gingen brengen naar die verre vreemde wereld aan de andere kant van het water. De schat die zij bij zich hadden, die zat niet in kisten en kratten en manden. Nee, die schat, die was veel groter dan in het scheepje zou passen. Die drie Joodse mannen tuurden over het water. Zouden de mensen aan de andere kant van de zee die grote schat met blijdschap ontvangen? Zouden ze blij zijn met wat ze zouden horen? Die drie Joodse mannen, dat waren Saulus, die nu Paulus heette, Barnabas, zijn vriend, en Johannes Marcus. Ze kwamen van Antiochië, een belangrijke stad in Syrië, en zij gingen nu naar de andere kant van het water. En die schat die ze bij zich hadden, dat was de blijde boodschap. De blijde boodschap van het evangelie van de Heer Jezus. Gaat heen, had de Heer Jezus gezegd. Preekt alle volken het evangelie. En zij drieën, zij gingen. Hun hart vol liefde tot God. En ook vol liefde tot de mensen. Op het eiland Cyprus in de stad Salamis kwamen zij voor het eerst aan land. Daar preekten zij het evangelie. Eerst gingen ze naar de synagoge van de Joden. Want dat had de Heer Jezus erbij gezegd. Eerst aan de Jood, maar ook voor de Griek. Dat betekende, eerst moet je het evangelie gaan brengen aan alle Joden die alleen nog maar het Oude Testament kennen. En als je dat hebt gedaan, dan daarna moet je het evangelie aan de heidenen gaan vertellen. En zo komen ze in de synagoge. Daar in Cyprus, daar woont ook weer een Romeinse stadhouder. Hij heet ook Paulus, Sergius Paulus. Hij was een verstandige man. Hij liet Barnabas, Bas en Saulus bij zich roepen om het woord van God te horen. Misschien konden deze mannen hem helpen om vrede te krijgen in zijn hart. En hij luisterde aandachtig. Maar in die plaats woonde ook een andere man, Elimas. Elimas werd de tovenaar genoemd. Elimas, zijn ogen brandden van boosheid toen hij Saulus hoorde prediken. Wat deden die vreemde mannen hier? Moesten zij, Sergius Paulus, misschien overtuigen? Dat moest niet. Hij was de baas, toch? Sergius Paulus moest naar hem luisteren. En Paulus, die zag wat daar gebeurde in het hart van Elimas. En hij keek hem aan en hij bestrafte hem. Zoon van de duivel, zei hij tegen hem. Hoe durft u de geest van God tegen te spreken? U zult blind zijn en u zult de zon niet zien voor een tijd. Elimas wankelde achteruit en plotseling werd alles donker. Hij greep met zijn handen om te zoeken waar hij was. Hij kon niks meer zien. Hij was blind. Sergius Paulus, de stadhouder, die zag wat er gebeurd was. Hij zag de zware straf voor zijn ogen gebeuren. En hij geloofde in de woorden van Paulus en Barnabas. En hij geloofde in de Heer Jezus. Paulus en Barnabas voeren daarna weer verder. Naar een volgend stadje. Om daar weer verder te vertellen. In Perge. En vandaar, daar gingen ze heen met z'n tweeën. Johannes Marcus ging niet meer mee. Die ging terug naar Jeruzalem. Maar Paulus en Barnabas gingen verder. De moeilijke, gevaarlijke weg. Tussen rotsige bergen door. En ze waren niet bang. Niet bang voor rovers. Niet bang voor boze mannen in dat land. Nee, ze werden gedragen door de Heere God. En ze wilden graag, graag verder vertellen. Ze kwamen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, in Derbe. En overal preekten ze over Gods grote liefde. Maar ook over Gods grote straf voor een ieder die niet wilde geloven. En overal gingen ze eerst naar de Joden, precies zoals de Heere God had gezegd. En er waren Joden die luisterden, maar er waren ook veel Joden die er niets van wilden weten. Maar aan de heidenen preekte Paulus ook. En die luisterden en die werden ook gedoopt. En langzamerhand groeiden er steeds meer kerken, steeds meer gemeenten, doordat Paulus en Barnabas van de Heer Jezus vertelden. Maar je snapt wel dat de vijanden van God, de vijanden van dat blijde evangelie, de vijanden, de Joden, daar niet blij mee waren. Oh, ze werden zo boos. En wat deden ze? Ze trokken telkens achter Paulus en Barnabas aan. Om daar in de volgende stad lelijk te doen tegen Paulus en Barnabas. En tegen de mensen te zeggen, jullie moeten ze niet geloven hoor, die mannen. Jullie moeten ze niet geloven. Ze willen alleen maar hele verkeerde dingen aan jullie leren. En wat gebeurde er? In Antiochië werden Paulus en Barnabas zo de stad uitgegooid. Juist door de Joden. En in Iconium, daar werden ze bijna gestenigd. En in Lystra, daar werd het nog erger. Daar, op het plein, daar zag Paulus een kreupele man die nooit had kunnen lopen. Paulus' hart was vervuld met medelijden, maar ook met blijdschap. Want hij mocht van God zeggen, sta op en loop. En de kreupele man? Die twijfelde geen ogenblik. Hij stond op en hij wandelde. Toen barstte er een groot gejuich rond Paulus en Barnabas. En wat gebeurde er? De mensen zeiden, dit zijn geen mensen. Dit zijn goden uit de hemel. Goden die mensen kunnen beter maken. En ze vielen op de grond voor Paulus en Barnabas. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes. Naar heidense afgoden. Toen Paulus en Barnabas dat in de gaten kregen, schrokken ze. Want kijk nou, wat deden die heidenen? Ze kwamen met ossen. En die hadden ze met groene kransen versierd en met bloemen om te offeren aan Paulus en Barnabas. Nee, niet te geloven. Dit was toch het tegenovergestelde van wat Paulus wilde duidelijk maken. En ze riepen ook, nee, nee. Paulus scheurde zijn kleren van rouw. En ze zeiden, mannen, waarom doet u deze vreselijke dingen? Wij zijn mensen, net als u. Wij preken u God. U moet God dienen. U moet voor hem knielen, niet voor ons. Zo werd er gelukkig niet geofferd voor Paulus en Barnabas. Maar na een tijdje is het omgeslagen. klinkt een geschreeuw en gekrijs van woede. En dan vliegen er stenen door de lucht. Paulus, de trouwe dienstknecht van de Heere God, wordt door die boze mensen gestenigd. Het zijn dezelfde mensen die eerst stonden te juichen om hen te aanbidden. En nu, opgestookt door de Joden, hebben ze stenen gepakt. En hebben ze Paulus net zo lang gegooid met stenen tot hij op de grond is gevallen. Vreselijk, daar ligt hij, bloedend. Is hij nou dood? Is hij nu al gestorven? Vrienden van Paulus komen. Ze tillen hem op. Ze dragen hem weg. Ze verzorgen zijn wonden. Maar de volgende dag is Paulus weer beter. Hij loopt gewoon weer. Zijn hemelse Vader, de Heere God in de hemel, heeft hem niet verlaten. Die heeft hem weer beter gemaakt. En zo gaat Paulus met Barnabas weer verder. Weer verder om te preken. Daarna reizen ze precies dezelfde steden weer bij langs, op de terugweg. Net zo lang tot ze weer bij de zee aankomen en in het scheepje teruggaan. De eerste zendingsreis is bijna ten einde. Nu gaan Paulus en Barnabas weer onderweg naar Jeruzalem toe. En wat vertellen ze daar? Vertellen ze over hoe moeilijk ze het hebben gehad? Hoe Paulus gestenigd is geweest? Hoe de grote tegenstand er was van de Joden? Oh nee, nee. Ze kunnen vertellen over de gevaren. Ze kunnen vertellen over hoe moeilijk ze het hebben gehad. Maar nee, dat doen ze niet. Ze spreken over God. Hoe de Heere God heeft gegeven dat er weer zoveel mensen in Hem zijn gaan geloven. En dat er weer allemaal heidenen gedoopt zijn. En samen vouwen ze de handen en aanbidden ze de Heer in de hemel.